Welkom bij een nieuwe aflevering van het tweede seizoen van Dubbelzin, de podcast. De podcast voor nieuwbakken moeders. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert. Op 12 mei afgelopen jaar begon ons avontuur en het moederschap is dé inspiratie voor deze podcast. Waarbij ik weer mijn eigen ervaring deel met tips van mijn favoriete experts. Voor meer vertrouwen en ontspanning in het moederschap. Superleuk dat je luistert. In deze podcastaflevering spreek ik met jou, Willemijn, kindermanueel therapeut. En het leuke is dat ik natuurlijk jou ken, van Lotte ook, in het begin. En daarom dacht ik, we moeten een podcastaflevering opnemen. Misschien fijn om te vertellen, want via Instagram had ik een foto gedeeld van Lotte. En zij lag daarbij in een bepaalde houding, waarbij een moeder tegen mij zei, ik wil niet heel lullig doen of ik wil niet mijn advies ongevraagd advies geven. Maar ik denk dat het wel kan helpen dat jullie met Lotte naar jou toe gaan. En we hadden heel veel onrust, eigenlijk direct al heel veel krampjes, veel huilen en ook overstrekken. En dat is de reden dat ik bij jou terecht kwam. En ik dacht, voor mij was het al zo'n zoektocht van waar kan ik heen met de klachten van Lotte, dat het heel fijn is om een podcastaflevering op te nemen van waar kan je nou heen? Wat is nou een mogelijke eerste stap? Ja. Dus dat gaan we vandaag bespreken.
Ja, superleuk.
Kun jij je kort voorstellen?
Jazeker, ik ben Willemijn. Ik ben kindermanueel therapeut in de regio Groningen. En dit doe ik al eigenlijk best wel een aantal jaren. Met heel veel plezier, moet ik zeggen. In combinatie met mijn collega kinderfysiotherapeut. Want dat is altijd waarmee we samenwerken. Dus dat is wel echt superleuk.
Ja, fijn.
Ja, dus dus echt een heel mooi, mooi werkveld, denk ik. Waarin je veel ouders en kinderen op weg kan helpen met de eerste stapjes of op weg naar de eerste stapjes.
Ja, zie je vooral veel baby's?
Ja, baby's wel, maar ook wel wat oudere kindjes. Maar ik denk wel dat het gros zit toch wel tussen de 0 en de 1 jaar. Okay. En dat is voornamelijk omdat je daar toch wel veel problematieken tegen kan komen. Het hoeft helemaal niet gelukkig, maar...
Wel goed om te weten dat dat dus ook wel... Ja, het is wel vrij normaal. Ik denk dat er heel veel ouders bij je terechtkomen, maar dat is mijn interpretatie. Maar...
Ja, nou weet je, ik moet zeggen, het is soms ook wel dat ouders zeggen van we zijn heel erg zoekende of zo. We willen overal een oplossing voor hebben. Maar ik denk voornamelijk wel dat als ouders weten dat het bestaat en dat ze met bepaalde problematieken kunnen komen en er iets aan kunnen doen, dan is het denk ik ook vooral heel fijn om te weten naar wie je terecht kan.
Dan is die drempel ook veel kleiner. Ja. Dat is natuurlijk wat we vandaag willen doen, omdat er heel veel hulpverlening is. En er zijn natuurlijk ook heel veel klachten. En je hoort ook wel huilen is normaal. En krampjes zijn normaal. Maar wanneer is dat nou niet normaal? En wanneer kunnen ze eventueel bij jou of een andere therapeut terecht?
Ja, goede vraag.
En je bent ook moeder, hè?
Ik ben ook moeder. Ja. Ja. We hebben 2 jongens. 1 van 4,5, 2,5. En nu net een meisje van 4 maanden.
Ja, joh.
Ons meisjescadeau. Dus dat is heel
prachtig.
Leuk.
Dus jij zit daar net helemaal zelf in. Dus dat is...
Ja. Zeker.
Dus mochten we even stoppen, dan weten we dat je dochter misschien eventjes wakker wordt.
Ja.
Ja, zullen we beginnen met het verschil uit te leggen tussen bijvoorbeeld dan een osteopaat en wat jij doet, een kindermanueel therapeut en een kinderfysiotherapeut?
Ja, laten we dat eens proberen. Nou, wat handig is om te noemen, is dat een kindermanueel therapeut en een kinderfysiotherapeut, die werken eigenlijk altijd samen. Dat wil zeggen dat ze niet samen heel vaak in één behandelkamer zitten, maar wel dat de behandeling op elkaar afgestemd is. De kindermanueel therapeut en de kinderfysiotherapeut zitten ook in de reguliere zorg. Dat is heel vaak voor ouders wel fijn om te weten. Sommige ouders willen een wetenschappelijke onderbouwde zorg hebben. En dat is iets wat binnen de fysiotherapie big geregistreerd is. Ja. Dus dat is denk ik wel fijn voor sommige ouders om te horen.
Zeker.
Niet onbelangrijk. Ik denk dat het ook volledig vergoed wordt. Dus dat je gewoon heel laagdrempelig ook kan komen.
Ja.
Dus dat is voornamelijk de kindermanueel en de kinderfysiotherapeut. En daar zitten natuurlijk wel tussen de kindermanueel en kinderfysiotherapeut zitten wel verschillen. Dat wil zeggen dat de kindermanueel therapeut is altijd aan het voelen bij een kindje. Van wat beweegt er bijvoorbeeld goed en wat beweegt er minder goed. Mm-hmm. En een kinderfysiotherapeut die, nu ben ik heel kort door de bocht hoor, die adviseert de ouders wat meer en die geeft oefeningen voor de ouders. Dat wil zeggen hanteringsoefeningen of houdingsoefeningen. Of als ze wat ouder zijn, soms ook wat fysieke oefeningen, bijvoorbeeld bij het omrollen van een kindje.
Ja.
Dus die zitten meer op de oefenkant, zeg maar. Dus ik zeg altijd, de kindermanueel therapeut die zorgt dat de scharnier van de deur kan bewegen. En de kinderfysiotherapeut geeft oefeningen, zodat die het scharnier van de deur blijft bewegen. Zo kan
precies.
Je dat zien.
Dus echt de hulpverlening daarna. Dus de eerste stap, mooi. En jij zegt met je bewegen, maar Wat doe je precies? Kan je dat uitleggen?
Ja, dat is, ik zeg dat is best lastig, want het is natuurlijk een heel technisch verhaal.
Ja.
Je moet dat zien als een gewricht bestaat uit twee botstukken. En nu praat ik even heel technisch. En wat we zorgen is dat die botstukken eigenlijk weer de bewegelijkheid op zijn gemakkelijke manier krijgen.
Ja.
En wat we dan doen is, ik zeg altijd, we masseren die botten los. Dus het zijn hele, hele rustige, masserende, milde technieken. Dus vooral geen kraken bij baby's.
Ik denk nee, heel fijn om dat even duidelijk te maken.
Ja, want het kraken, dat word ik altijd een beetje, dat ik denk, oh jongens, dat moet echt
bij
uit de wereld.
Bij jezelf al toch, los van, ja. En dus dat is niet wat wij ook vandaag bespreken, absoluut niet.
Nee, absoluut niet. Dat is heel goed om te noemen. Ja. En meestal krijg ik ook te horen, volgens mij krijg ik dat van jouw man ook te horen, van, nou Willemijn, ben je nou al klaar?
Dit was het al.
Ja, precies dat.
Ja, dus het zijn hele rustige bewegingen.
Ja, ja.
Ik vond dat als moeder heel fijn, omdat ik zag dat Lotte zich ook ontspande. En we konden echt helemaal op haar ingaan, van het zijn rustige bewegingen.
Ja.
En oké, weet je, als jij voelde dat er ergens spanning was, dan zei je, nou dit kan vervelend zijn, hè, dat kan ze nu ook even gaan huilen. Ja. Maar dan hebben we het losgemaakt, kijken we even wat ze aan kan. Dus natuurlijk doe je wel echt iets, en dat zie je dus ook wel. Maar het is wel grappig, voor hij was het inderdaad zo echt zo, oh, je hebt het al gedaan? Ja. Oké. Ja, mooi. Dus dat zijn echt met je handen bewegingen.
Ja, het geeft vooral aan dat het gewoon heel mild is wat je doet.
Ja.
Dus, en bij ons, de kinderfysiotherapeut, die heeft natuurlijk een hele gespecialiseerde opleiding ook op de ontwikkeling van kinderen genoten. En die zijn dus voornamelijk ook signalerend van, hey, gaat een ontwikkeling van een kind, gaat dat zoals je wil?
Ja.
Haalt de kind zijn mijlpalen bijvoorbeeld op een moment dat je het zou verwachten?
Ja.
En zo niet kunnen zij daar natuurlijk in signaleren en als het nodig is oefening of therapie voor geven. Maar ook natuurlijk signaleren van als er iets niet helemaal gaat zoals je wil, dat ze doorverwijzen richting een huisarts en of een kinderarts.
Ja, zij zijn nog weer veel meer die verbindende factor misschien.
Ja,
ja, dat is mooi. Wij hebben ook een kinderfysiotherapie, maar dan ook thuis gehad. Dus ik kon ook kijken van, hey, hoe slaapt Lotte? Kan je daar nog iets aan veranderen waardoor ze minder last heeft van bijvoorbeeld haar verborgen reflux?
Ja.
En dat vond ik ook heel fijn. En dat ze ook mee kon kijken, nee, dit is veilig. En die gaat veel verder, kan meekijken.
Ja, precies.
Mooi. En een osteopaat.
Ja, een osteopaat. Ik werk altijd ook wel echt samen met, met de osteopathie. Wat het is voornamelijk het grote verschil is dat het wel een alternatieve zorg is. En bij alternatief gaan bij sommige mensen die zeggen, oké, prima, dat vind ik goed. En andere mensen die zijn er wat huiveriger voor. Osteopathie is, ik zeg altijd, een broertje of zusje van de manuele therapie.
Ja.
Dus ik denk dat het heel erg tegen elkaar aanschurkt. Waar een osteopaat soms nog wat meer of wat anders mee kan doen, is voornamelijk als er een orgaanprobleem is. Dat wil zeggen, als je echt een obstipatie hebt, dus als de stoelgang niet goed gaat. Of als een kind echt heel veel spuugt en ik of onze beroepsgroep daar op een gegeven moment te weinig mee bereikt.
Ja.
Dan kunnen zij daar soms met 1-2 aanvullende behandelingen een aanvullend mooi effect hebben, zeg maar.
Mooi. Ja, dus echt samenwerken. Want zo heb ik het ook ervaren. Ik ben bij jou geweest, maar ook bij een osteopaat.
Ja.
En is het dan ook dat zij meer met weefsels doen? Is dat een beetje het verschil dan? Dat jij bijvoorbeeld meer met botstructuren doet en zij meer met weefsels?
Nou, zo zou je het misschien wel iets kunnen zeggen.
Als we het even
zeggen.
Heel erg zwart-wit
Ja, heel zwart-wit inderdaad. Nou, wat wij altijd zeggen, van wij zitten voornamelijk inderdaad op de botstructuren. En natuurlijk heb je daar altijd spieren en pezen allemaal omheen. Maar wat de osteopaat inderdaad meer doet, die zit dus, organen liggen natuurlijk ook weer in weefsel. Dus dat kunnen zij inderdaad wat meer losmaken.
Ja, dus echt een mooie combinatie. Tenminste, zo heb ik het ook ervaren. Ik vond wel dat er lange tijd tussen moest zitten, maar dat was voor het herstel van Lotte. Ja, weet je, ik was zo leeuw, daar hebben we het net ook over gehad. Die dan dacht, oh, dit gaan we nu dan zo oplossen. Maar dat is ook fijn om te weten. Soms kost het ook gewoon geduld. Hè? En als de eerste stappen worden gezet en je lichaam weer de juiste bewegingen gezet worden, dan kost dat tijd en dat lost het echt op. Maar als moeder denk je, nou, het liefst vandaag nog.
Schiet op.
Ja, precies. Ja. Dus dat is nog mooi om even te noemen, denk ik. Nou, ik denk dat we een mooi verschil hebben tussen de therapieën, om het maar zo te zeggen. En een osteopaat, want jij zei net, inderdaad, deels of niet vergoed. Maar volgens mij, bij ons is dat ook volledig vergoed. Dus dat is ook nog wel om te kijken van, hey, wat wordt er vergoed vanuit mijn aanvullende verzekering of niet?
Ja.
Sowieso goed, denk ik, om dat te weten als moeder, dat de aanvullend echt heel veel, dat je daar ook veel vergoed kan krijgen.
Ja, en ik denk vooral ook wel dat het belangrijk is, want niet in elke regio heb je een fijne kindermanueel therapeut en of osteopaat. Dat je kijkt van, bij welke therapeut in mijn regio voel ik me als ouder ook op gemak. wat sluit aan bij mijn gedachten en overtuigingen, maar ook vooral je gevoel. Van dat je wel op je gemak bij iemand moet voelen.
Heel goed dat je dat zegt. En ook als je daar komt, dat je altijd kan zeggen, nee, weet je, het sluit toch niet aan.
Ja, precies.
Want het is toch je baby. Ja. En dus dat is zeker goed. En ook om misschien in je omgeving dan na te gaan van, hey, ken jij iemand, hè, waar iemand waar met een baby terechtgekomen is? Want als je niet, zie, ik ken hier in de regio natuurlijk hele fijne hulpverlening.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk lastig. Ik ben niet in het zuiden van het land een goede osteopaat of een goede kindermanueeltherapeut.
Nee. Nou, je hebt daar natuurlijk wel registers voor. Dus als ouders daar echt wel iets mee willen, dan zou je dat wel op kunnen zoeken.
Dat kunnen we zeker even ook in de podcastbeschrijving zetten. Dat mensen in ieder geval daar al een stap kunnen vinden van, hey, wat zijn nou goede hulpverleners in ieder geval met een goede opleiding?
Precies, ja. Dat je wel weet wat dat... Dat is wel handig, denk ik.
Ja, top. Dat gaan we doen. Laten we dan beginnen met een aantal lichamelijke ongemakken. Want we zeiden, ja, hoe gaan we het dan bespreken? Maar misschien mooi om een aantal veel voorkomende lichamelijke ongemakken te noemen. En wat een mogelijke eerste stap kan zijn. Dus geen gouden regel, hè. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar wel mooi om een advies te geven, zodat jij ook de eerste stap als ouder durft te zetten. Ik denk dat dat mooi is. Wij hebben dat natuurlijk gedaan, wat ik al zei, doordat een andere moeder dat zei, van misschien is dit een goede eerste stap. En toen ook in combinatie met de osteopathie. Dus ik denk voor ons was dat echt eigenlijk al wel heel mooi. Ook snel dat we terecht konden. En ook een goede set volgens mij.
Ja.
Laten we eens beginnen bij het KIS-syndroom. Dat kwam een aantal keer bij Instagram naar voren. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, nou, het KIS-syndroom. Ja, dat is iets wat eigenlijk vanuit, we zeggen dat het in de buik al kan ontstaan zijn. Doordat een kindje veel op dezelfde manier in de buik ligt. Maar het kan ook heel goed zijn dat bij de geboorte dat ontstaat. En dat kan zijn überhaupt doordat het geboortekanaal te nauw is, of de ontsluiting wat langzaam vordert. Of een persfase die heel hevig is geweest. Uiteindelijk misschien wel met een pomp of een knip.
Ja.
Nou, dan kan het dus zijn dat er inderdaad hoog in de nek wat vast is gaan zitten, of elders in het lichaam. En wat vastzitten, dat kan dus in de weefsels zijn, maar ook in de botstructuren.
Okay.
En het kan zijn dat kindjes dan dus een voorkeurshouding bijvoorbeeld ontwikkelen. Of juist richting het overstrekken gaan. Dus een kindje die veel als een plankje op een plankje lijkt, zeg maar. Heel gespannen is. Nou, en dat is inderdaad wat je dan met het KIS-syndroom... Ja, zeg je dus dat er gewrichten vastzitten. Even heel kort door de bocht gezegd. En dat kan je zien dat je kindje bijvoorbeeld met het lijfje in een banaantje, dus in een kromming ligt.
Ja, wat dus ook bij Lotte zo was.
Ja, precies. En wat je dus ook wel ziet bij een kindje die overstrekt, dat een kindje dus heel erg met het hoofdje naar achter ligt, zeg maar. Dus je hebt eigenlijk twee vormen daarvan, van het KIS-syndroom.
Okay.
KIS-syndroom was trouwens de benaming die we vroeger hadden. Ja. Tegenwoordig noemen we het een hoogcervicale functiestoornis.
Maar toch blijft die naam hangen, denk ik.
Die naam blijft altijd hangen, dus ik denk dat het goed is. Maar ik denk om de nieuwe terminologie er even in te gooien,
zeker,
is toch wel fijn.
Ja.
Maar dat is hetzelfde. Dat is even fijn, denk ik, voor ouders.
Okay. En wat kan je dan, als je merkt, want ik denk dat dit ook een groter gebied is, hè, waar kindjes last van kunnen hebben. Dus bijvoorbeeld overstrekken of een gekke houding of wat dan ook.
Ja.
Wat kan je dan doen?
Ja, nou, wat je kan doen is, het consultatiebureau wijst je er trouwens soms zo ook wel op.
Oké, dat is goed om te weten, ja.
Nou, wat je kan doen is, je kan naar een kinderfysiotherapeut gaan om te kijken van, hey, heeft mijn kind daadwerkelijk een voorkeurshouding, ja of nee?
Ja.
Je kan in combinatie daarmee ook naar een kindermanueeltherapeut gaan. Als je vermoedt dat je kind gewoon echt niet naar links of echt niet naar rechts kan kijken, zeg maar. Of dat het niet helemaal, ik noem het dat maar, maximaal in vaktermen gaat. Dat je echt denkt, het kan iets makkelijker naar de ene kant dan naar de andere kant.
Maar dan kom je dus wel iets later achter.
Dan kom je inderdaad wel wat vaker achter. Of later achter inderdaad. Wat je soms al wat eerder ziet, is dat je een wat afplatting van het schedeltje krijgt van een hoofd van een kind.
Ja.
Dat kan aan de achterkant zijn, maar het kan ook aan een van de twee zijkanten zijn. En dat kan je als ouder zelf wellicht al wel eerder zien.
Ja.
Het is natuurlijk wel een specifieke manier hoe je daar als professional naar kijkt. Maar,
dat is dus zeker wel een reden om dus...
Ik zeg altijd, je kan beter een afplatting voor zijn dan dat je te laat bent en je kindje daar misschien toch wel blijvend wat afplatting van laat zien.
Duidelijk. Want dit zijn ook niet kindjes die per se pijn hoeven te hebben.
Nee,
dus.
Absoluut niet. Nee. Ik moet zeggen, heel vaak zie je ook kindjes met voorkeurshouding die helemaal geen last hebben, maar die er wel een hebben. En dat zijn dus de ouders die ook eigenlijk wel een beetje te laat komen.
Ja,
want dan is het kwaad op schiet en dan heb je... Ja, soms ook dat je het wel voor op het hoofdje ziet van een kindje. En dat vind ik gewoon altijd jammer om te zien. Denk
dat
had kunnen voorkomen worden.
Dus dat is het mooie dat wij dat al introduceren. Dat zeker dus een reden is om wel iets mee te doen.
Ja.
Hè? Want het is natuurlijk ook belangrijk dat je kindje draait. Nou, dat zijn allemaal tips. Dat is trouwens, ik weet niet of jij dit kent. We hebben de kalender van Baby Skills gehad.
Wow.
En zij is kindervisiotherapeut. Ze heeft een kalender gemaakt waar je dus echt helemaal meegenomen wordt in de ontwikkeling van je kind. En ik raad het echt aan iedereen aan. Want je krijgt elke dag een tip. Ja. En zij gaat dus ook al heel vroeg op die voorkeurshouding in, zodat er eigenlijk preventief al wordt gekeken van oké, ik moet dat dus doen. En als je dus merkt dat dat niet is, dan adviseert zij ook om naar de therapeut te gaan.
Ja, mooi.
Dus dat is zeker, kijk even als je hier meer geïnteresseerd bent bij baby skills. Ja. Dat is nog een tip. Maar goed, dat overstrekken, daar hebben kindjes natuurlijk wel last van. Hè?
Ja, dat zijn inderdaad wel vaak de, ik noem het maar, de ongelukkige baby's, ongelukkige kindjes.
Ja.
Die, ja, een beetje als een plankje gehouden zijn. Ouders noemen ook heel vaak van, ik krijg mijn kind niet ontspannen. Mijn kind ligt niet ontspannen bij me.
Nee, die willen ook niet liggen.
Nee, die willen ook vooral niet liggen op, een onderlaag. Dus dan krijg je ook dat verschonen soms lastig is aan en uitkleden.
Ja.
Nou, het lastig in slaap komen ook, maar daar zullen we het straks wellicht nog
over. Ja, want dit is denk ik ook iets wat bij meerdere pijn, ongemakken kan komen, ja, overstrekken. Hè? Dat is misschien niet per se aan zich iets, maar wel iets wat je kan herkennen.
Ja.
En is het dan dat ze bij jou terecht kunnen als eerste stap?
Dat zou zeker kunnen, om te kijken of er dus een fysieke ongemak is. En dan hebben we het voornamelijk over de wervelkolom natuurlijk, waar we het over hebben. Maar voornamelijk ook bij de kinderfysiotherapeut, want die kan ook daar wel heel vaak richting adviezen. Qua houding en bewegingen wel aan ouders ook dingen in adviseren. Of soms ook het slapen wat je dan meeneemt.
En het losmaken, dat kan me voorstellen.
Ja, dat is vooral
helpt.
Ook in ieder geval uitsluiten dat er iets vast zit. En als er iets vast zit, dat dat losgemaakt kan worden. Dat, dat zie ik wel vaak, dat dat helpt. In ieder
en dat kan ook een osteopaat bij helpen?
Osteopaat kan het ook zeker. Het is een beetje van, denk meer van waar, wat heb je zelf in
je zet dus een eerste stap. En dan kan je altijd nog kijken van, dat jij zo aanraden van, nou, misschien kan je toch nog bij een osteopaat kijken of andersom.
Precies. En het is, weet je, uiteindelijk weet je met overstrekken, wat jij net al zei, kan door heel veel dingen komen. Dus uiteindelijk is het ook kijken van, wat is het primaire probleem? Ja. Heel vaak zie ik ook, gaan wij niet eens zozeer naar echt de pijn toe. Van, waar zit de pijn van het kind? Maar waar zit het ongemak? En kan je uiteindelijk dus het overstrekken mee weghalen?
Ja, en dat is gewoon goed dat je die eerste stap zet.
Ja.
Want het is zo zonde dat je ermee blijft rondkijken, omdat je dus daar nog veel meer last van kan krijgen. Als in voor jezelf met het huilen, het niet slapen.
Ja.
Dat overstrekken, ik vond dat echt heftig.
Dat is ook heel heftig.
Ja.
En je hebt ook echt een kindje die niet blij is. En je weet op een gegeven moment zelf echt niet meer wat je moet eigenlijk.
Nee,
en
dan je wilt ook zo graag een kindje in die ronding krijgen. En daar hebben we natuurlijk veel oefening van jou ook geleerd. Maar het is goed om hier dus een eerste stap uit te zetten. En hier kan je dus niet mis mee doen als je naar jou gaat.
Nee, zeker niet. En als er niks aan de hand is, hoor je het ook. Want dan weet je ook dat er niks is. En dan zoeken wij een beetje verder of we verwijzen je door naar iemand die...
Dat is mooi dat je het zegt. Want ik heb natuurlijk ook een podcast opgenomen met een osteopaat. En zij zei ook, het is heel goed om preventief soms ook gewoon langs te gaan bij een osteopaat. Want überhaupt zwangerschap en een geboorte kan bij een kindje heel veel... überhaupt even dat het kan helpen om te laten checken, zodat je kindje goed kan groeien en kan ontwikkelen. Want dat is nogal wat in het eerste jaar.
En soms heb je het ook niet helemaal door. Bijvoorbeeld als je kindje echt een hele lichte voorkeurshouding heeft en je kindje rolt bijvoorbeeld nog niet om van rug naar buik. Ja. Dan zie je soms nog niet eens dat er echt een onderliggend mogelijk probleem is. Laten we de problemen niet groot maken dan ze zijn.
Want soms kunnen ze ook in 1 of 2 behandelingen opgelost worden waarschijnlijk.
Ja, zeker.
En hoe eerder je erbij bent...
Ja.
Nou ja, hoe beter.
Ja, absoluut. Ja. Nee, juist ook. Zo vaak zie je kindjes ook helemaal niet. Ik zie kindjes inderdaad gemiddeld zo'n 4 keer.
Ja, maar met heel veel weken
ertussen. Met de bedoeling dat kindjes inderdaad juist herstellen.
Ja, precies. Nou, mooi. Dat is alleen maar een goed teken. En op dat ontwikkeling kunnen we misschien nog wat doorgaan. Want hebben sprongen, mijlpalen, hoe je het ook wil noemen. Want we hebben er heel veel woorden voor, maar kinderen ontwikkelen gewoon heel veel in het eerste jaar. Hebben die ook invloed op dat je misschien terecht kan bij een therapeut?
Ja, zeker is dat inderdaad. Kijk, ik noem de mijlpalen, noem ik voornamelijk ook de motorische mijlpalen waar we het dan over hebben. Dus bijvoorbeeld het omrollen van rug naar buik. Mm-hmm. Wat ik wel vaak zie is dat een kindje dan bijvoorbeeld maar over 1 kant rolt. En wat vooral het belangrijke is ook in de therapie als manueel therapeut, is dat je zorgt dat alles symmetrisch beweegt in het lichaam. Dus dat is uiteindelijk ook het doel. Dat een gewricht moet los bewegen, maar moet ook symmetrisch bewegen. Ja. Dus ook in het omrollen wil je dat een kind beide kanten oprolt. Even krachtig wordt aan beide kanten, even sterk wordt aan beide kanten. Want dat heb je vervolgens weer nodig om richting het kruipen ook te gaan. Of eerst het tijgeren en dan het kruipen. Want daarmee wil je ook zoveel mogelijk symmetrie hebben.
Ja.
En dat is bijvoorbeeld weer bewezen dat belangrijk is voor ook je hersenontwikkeling. Ja. Die symmetrie waar we het dan over hebben.
Ja.
Dus die mijlpalen, die motorische mijlpalen, zijn zeker ook belangrijk.
Inderdaad. Ja. En is het dan ook zo, want elk kind ontwikkelt zich natuurlijk anders. En in een andere categorie van leeftijd. Hè? De ene kind is misschien wat meer met brabbelen dan dan met rollen. Dus ik denk dat je daar ook niet per se direct onrustig hoeft te zijn. Maar moet je daarbij je moedergevoel volgen? Als je denkt
ja,
van,
goede vraag. Ik denk dat je altijd bij je moedergevoel moet blijven. Als je als moeder, ja, meestal wel als moeder. Vaders hebben ook een gevoel.
Zeker. Maar ik denk als moeder, als ik het herken bij ons thuis, dat ik het iets eerder aanvoel bij Lotte van, hey, misschien moeten we hier eens naar kijken.
Ja, dan zou ik dat zeker volgen. En ik denk ook, volgens mij kwam ik weer op hetzelfde punt als net, van als je het gevoel hebt ook dat er iets niet helemaal oké is, of als je een vraag hebt daarin, trek gewoon aan de bel. Ja. Want daar zijn de mensen in de zorg
en die drempel hoeft echt niet zo hoog te zijn.
Nee, helemaal niet. Nee, want je hoeft niet langs een huisarts. Je kan gewoon direct komen.
Ja, dat is heel relaxed.
Ja, dat scheelt denk ik een hoop.
En ook mooi, want wij hebben natuurlijk al heel snel hulpverlening gehad, waar ik echt heel dankbaar voor ben. Want ik denk dat het anders nog veel meer problemen had kunnen geven. Maar ik zag dus bijvoorbeeld toen ze ging tijgeren, dat zei ik ook wel tegen jou, dan deed ze dat asymmetrisch. En toen was direct weer bij mij een soort, ja, je gaat er ook op in. En ik ben dus niet bang om hulp te zoeken.
Nee.
Dus ik denk, nou, moeten we direct weer even doen. Ja, en dan ben je dus eigenlijk een soort van voor. Ze heeft nooit asymmetrisch getijgerd, maar ze had er geen last meer van. En nu kruipt ze dus wel symmetrisch. Dus dan denk ik, oh fijn, weet je, ze zat vast in het gebied weer van haar schouder en zo.
Ja.
Dus het is ook altijd een herkenning. Dus dat is denk ik ook, als je eenmaal hulp hebt gezocht en je wordt daarin bevestigd als ouder. Want ik weet nog dat jij tegen me zei, doet dit, ja, ze heeft echt pijn. Ja. Ik dacht, oh dankjewel, weet je wel, dat je wel kon janken. Die dacht, oké, nou, maar dan is dat duidelijk.
Ja, dan kunnen we wat aan doen.
Ja,
ja.
Dat, die bevestiging, die is soms al genoeg.
Ja.
En ik denk dat bij een eerste kindje, ja, je bent gewoon zoekende.
Ja, logisch.
Je hele leven staat op zijn kop. Nou,
precies.
Dat is al duidelijk. Oké, top. Dat is mooi dat we dat besproken hebben. Is het iets om te bespreken over de voeding? Dus wanneer ze bijvoorbeeld moeizaam aan de borst drinken of een flesje drinken met problemen, dat je dat merkt dat dat lastig is?
Ja, nou weet je, dat is ook inderdaad, als je dus praat over het kistsyndroom, de voorkeurshouding. Ik zie wel vaak als kindjes een voorkeurshouding hebben. En of ze nou borst- of flesvoeding krijgen, dat ze aan de ene borst of aan de ene kant beter of slechter drinken dan aan de andere kant. Omdat ze gewoon echt niet lekker liggen. Of meer spanning hebben aan een kant. Waardoor ze bijvoorbeeld hun mond niet goed kunnen openen.
Ja.
Waardoor het aanhappen bijvoorbeeld minder goed gaat. Dus ik krijg zelf ook wel veel doorverwijzingen van, hier in Groningen hebben wij een tongriemkliniek. Dus die kijken voornamelijk ook van, is een lipband en een tongriem goed van een kindje?
Ja.
Of als in de zin van, zit er genoeg ruimte ook om de
om die aanhap te maken?
Ja, om die aanhap te maken. Ja. En je ziet gewoon best wel vaak dat er in de kaken of het tongbeen of in de nek voornamelijk ook veel spanning zit.
Ja.
Waardoor dus dat drinken of het effectief drinken ook niet helemaal lekker gaat.
En dan heb je dus weer meer lucht, waardoor je meer problemen krijgt. Het is eigenlijk een soort vicieuze cirkel waar je
dan
in terecht komt.
Ja. En als je dan ook nog een beetje pech hebt, dan willen de boeren er ook nog niet zo makkelijk
uit. Nee, nou hou maar op. Ja,
precies.
Oké, dus dat is ook zeker iets als je dat herkent. Weet je, dan is het gewoon weer de eerste stap die je zet. En je kan natuurlijk bijvoorbeeld dan bij je lactatiekundige ook denk ik terecht.
Ja.
En die zal ook heel goed signaleren, want ja, die heeft daarin geen functie. Dat vind ik mooi. Een lactatiekundige, die heeft haar beroep.
Ja.
Die heeft geen functie dat de tongriem wordt door.
Nee.
Nee, die heeft daar geen baat bij, om het maar even zo te zeggen. Dus die zal heel goed ook met je kijken van, hey, wat is nou een goede stap?
Ja, en ik denk inderdaad dat zeg je mooi, een lactatiekundige, die is gewoon eigenlijk bij voedingsproblematiek wel nummer 1, vind ik.
Want die kan ook even kijken van, hey, kunnen we met iets anders? Of,
precies.
Of kan überhaupt goed aanhappen? Want ik weet nog dat toen ook goed naar Lotte werd gekeken van, hey, hoe is... Ze had wel iets strakker, maar het was geen probleem. En dat heb ik dus echt 2 keer laten checken. Omdat ik dacht, ja, ik weet het, ik wil het zeker weten. Ja. Maar dat is dan fijn. Want zij is gewoon, oké, kijk mee. En die kan ook echt bij je thuis meekijken.
Ja.
Ook met een fles eventueel. Hè, want dat is niet per se, die hoeft niet altijd borst. Dus neem gewoon laagdrempelig daar ook contact mee op.
Ja, en dan, ik denk wel dat het handig is om dan even zelf ook kritisch te kijken van, hey, is er nog een fysiek iets waardoor het dus ook minder goed kan?
En ja, en ook weer dat je daarbij natuurlijk kijkt weer je moedergevoel van, oké, weet je... Ondanks het drinken loopt goed, maar in combinatie dan eventueel met jouw...
Precies,
check. Nou, de welbesproken reflux.
Ja, dat is inderdaad...
Ja, dat is natuurlijk voor mij ook wel een onderwerp wat hoog in het lijst staat, omdat wij de verborgen reflux hadden. Nou, sowieso in de vorige podcast, mocht je daar nog niks over hebben geluisterd, kun je daar heel veel over vinden. Dus misschien kunnen we daar niet te diep op in.
Nee.
Maar je hebt natuurlijk 2 vormen en ook wel normale reflux. Want kindjes spugen doordat dat maagkleppje nog niet helemaal goed functioneert. Wanneer kunnen ze dan hulp zoeken bij bijvoorbeeld jou?
Ja, ik hoor wel vaak dat ouders zeggen, mijn kind boert niet zo goed. Of ik moet heel veel moeite doen om te boeren. En op het moment dat je dus heel veel lucht in je lijfje houdt, komen we weer bij het volgende punt natuurlijk de krampjes of de winderigheid. Maar voornamelijk dus wanneer kinderen moeilijk boeren, denk ik dat ze bij ons en of de osteopaat, dat is natuurlijk ook weer welke zorgverlener je zelf wil, terecht kunnen.
Ja.
Dus, ja, en dus inderdaad, wanneer kinderen gewoon echt veel spugen. Een mondje na de voeding is acceptabel, zeg ik altijd. Maar als het echt projectielbraken wordt...
Ja, echt zo eruit.
Eruit, dat is natuurlijk niet...
Dat is wel echt een rode vlag om wel contact te
nemen. Ja, zou ik wel doen. Dat is gewoon jammer. Daar heeft je kindje vermoedelijk... kan het kindje last van hebben. Ja. Dus dat is niet fijn.
Duidelijk. Dus dat is zeker iets... Ja, ik zeg echt met... Volg daarin ook je gevoel. Je voelt wel dat het niet klopt. Weet je, een kindje kan ook spugen geen last van hebben... Maar vaak zie je daarbij ook andere klachten. Hè? Weer overstrekken, veel huilen, die darmkrampen. Dus je komt überhaupt wel...
Ja, je komt wel ergens, want je kindje voelt zich niet fijn.
Nee, precies.
Maar goed, de vraag is, waar moet je naartoe?
Ja.
Ik merk wel veel vaak dat wil ik niet veel voor artsen praten natuurlijk. Maar dat het wel is van, ja, wat moeten we hiermee? We kunnen natuurlijk medicatie voorschrijven.
Ja.
Maar we kunnen inderdaad ook naar een osteopaat of een manueel therapeut toesturen.
Dat is maar net ook weer waar je bij je huisarts het advies krijgt.
Ja, zeker.
Want ik denk ook dat hier heel veel kindjes bij de huisarts komen. En dan wordt er gezegd, het is normaal. Hè? Darmkrampen horen erbij, reflux hoort erbij. Maar echt, als je luistert en je hebt er last van, je weet gewoon het verschil. Als moeder voel je dat. En het is dus ook echt niet erg, hoeft geen drempel te zijn om hierbij dus hulp te zoeken. Nee. Ook al zeg je huisarts, het is normaal. Of je consultatiebureau, hè? Dat kan.
Zeker.
Want tuurlijk komen heel veel mensen daarbij ook bij huis. Maar kijk gewoon ook verder als je dat zou willen.
Dat lijkt me goed.
En dat is dus ook met de krampjes zo. Maar ook, ja, er is ook obstipatie eventueel.
Ja, helaas wel inderdaad.
Ja.
Nou kijk, als we het hebben over de obstipatie, dus de moeite met ontlasting. Denk ik dat dat voornamelijk ook een orgaanprobleem kan zijn. Een orgaanprobleem klinkt heel groot. Maar dat is bijvoorbeeld dat een darm dus niet helemaal lekker doorloopt. Ik zie het wel vaak als een kindje een focushouding heeft. Voornamelijk een focushouding naar rechts, moet ik eerlijk zeggen.
Oké.
En dat heeft voornamelijk...
Omdat links is ook weer...
De anatomie inderdaad heeft ook mee te maken.
Okay,
dus dat is wel interessant. Maar zie ik inderdaad vaak dat ook voorkomt. Dus op het moment dat je een bekken losmaakt... heb je daar dus weer meer beweging in het gebied van de darm... en komt dat ook heel vaak wat meer op gang. Maar goed, dat is wel iets waarmee je dus ook weer bij een osteopaat... en of kindermanueel therapeut terecht kan.
Oké, okay, duidelijk.
Zou kunnen.
Nou, mooi. Dat is zeker goed om te weten. Vanuit al deze problemen kan natuurlijk denk ik heel veel huilen ontstaan.
Ja.
Nou, dat is ook een veel besproken onderwerp. Want wat is nou normaal? Wanneer heb je nou een huilbaby? Ook hierbij, ja, weet je, er zijn dan richtlijnen. Maar ik denk dat je wel voelt wanneer het niet normaal is. Hè? Een kindje kan bijvoorbeeld 's avonds meer huilen gewoon ter verwerking van de dag.
Ja.
Maar sommige kindjes huilen gewoon echt heel de dag. En is het vaak meer krijzen? Zo heb ik het tenminste ervaren. Dat je schreeuw om hulp... Kan dat vele oorzaken hebben, denk ik?
Ja, heel veel. Ja, huilen vind ik altijd wel heel lastig. Want wat je zegt, dat kan zo verschillend zijn waar dat vandaan komt.
Ja.
Ik denk altijd dat het heel goed is om even te kijken van... stopt mijn kind ook met huilen? En is het huilen of is het krijsen, wat jij noemt, de overtreffende trap? Ik zeg wel heel vaak bij kinderen die veel huilen... er is nooit één probleem. Want van het ene probleem kom je in het andere probleem.
Ja.
En heb je... Bijvoorbeeld als een kind heel onrustig is en een kind niet in slaap kan komen... ja, dan is het kind op een gegeven moment zo moe dat het gewoon heel overprikkeld is. En daardoor weer heel veel gaat huilen en niet gaat slapen. En nou ja, goed, zo gaan we maar door.
Ja, ach, die vicieuze cirkel heb ik ook echt meegemaakt. Dus dat...
Precies.
Ja, maak een eerste stap hier weer bij.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk vanuit daar kun je wel verder kijken. En ik denk dat een kinderfysiotherapeut hier goed ook in is om dit te begeleiden.
Ja.
En voornamelijk als een kind heel onrustig is, zou ik ook een kinderfysiotherapeut aan huis.
Nou,
wat jij
ik wou het noemen. Ja, dankjewel. Ja. Want dat is denk ik echt zoveel meer rust. Dan hoef je niet met je huilende baby in de auto.
Precies, ja. En dat is wel...
Nog meer prikkels.
Dat is een beetje jammer. En soms heb je tegenwoordig ook in ziekenhuizen, maar dan moet je eerst weer via een kinderarts, waar je eerst moet zijn, hebben ze soms wel een babyconsulent. En die kan soms ook wel meekijken. Maar dat is heel vaak niet de eerste stap, want dan ben je al bij een kinderarts geweest.
Ja, en als je daar dus in zit, is dat perfect.
Hartstikke goed.
Maar nou, wil je zelf de eerste stap maken, wil je niet heel lang wachten? Want dat wil je niet als je dit voelt. Dan is denk ik dus dat een mooie stap om de kinderfysiotherapeut.
Ja, kinderfysiotherapeut en of huisarts, consultatiebureau natuurlijk.
Dat,
weet je, ik merk ook hierin, zeg ik altijd, hier is ook geen goed of fout.
Nee.
Je moet gewoon echt...
Die stap maken, dan kom je wel in het cirkeltje.
Precies.
En dan hoor je ook weer van andere moeders.
Ja. Ja. En vooral een persoon die jou ligt en waar je vertrouwen in hebt. Dat is gewoon echt belangrijk, denk ik. Want je zit er wel, op een gegeven moment kan je er echt wel doorheen zitten, weet ik ook uit eigen ervaring.
Ja.
Met een kind die heel onrustig is en veel huilt. En trek aan de bel, ook voor je, denk ik, je gezin, als het niet je eerste kind is, maar ook voor jezelf. Want het is gewoon heel pittig.
Dat is goed. En ook wat jij zei, van weet je, bij een tweede of derde ga je dat ook makkelijker doen.
Ja.
Want je weet gewoon, weet je, ook vanuit jezelf, maar ja, je weet gewoon, nu gaan we gewoon wel even aanpakken, want dit is niet normaal.
Precies.
En wat zijn dan de stappen?
Dat,
je doet dat denk ik sneller, omdat je daar ook op vertrouwt. Dus dat is Nou ja, goed om te zeggen.
Zeker.
Nou ja, en dan misschien als laatste is het ook wel iets wat eigenlijk bij al deze lichamelijke ongemakken naar voren kan komen, is gewoon het moeite met slapen.
Ja, slapen.
Is denk ik ook niet aan zich, toch?
Nee, zeker niet. En weet je, slapen is natuurlijk wel iets wat een baby in de eerste maanden, eerste jaar, gewoon heel veel doet.
Dus ja, zou moeten doen.
Zou moeten doen, excuus. Dat is, nee, iedereen is dat
nee,
inderdaad.
Maar dit is goed dat je het zegt, want dat, ja. En hebben ze jou nodig, is ook normaal. Alles is normaal wat betreft slapen, maar je herkent er wel in als ze dat niet doen.
Ja.
Wordt dat dan ook een probleem?
Nou ja, vooral ook als je inderdaad, kijk, ik zeg dat je met slapen kan je gewoon twee problematieken hebben. Het probleem met inslapen of het probleem met doorslapen. Met inslapen heb je af en toe dat kinderen gewoon hun rust niet lekker kunnen vinden. Dat zijn gewoon de kinderen die continu aanstaan of huilend aanstaan. Of ergens een fysieke ongemak van hebben, waardoor ze niet lekker kunnen liggen. Maar je hebt ook het probleem van doorslapen. Dus dat ze, misschien jullie wel bekend, maar baby's hebben een wat kortere slaapcyclus. Dat zijn er wat lichtere kinderen die wat lichter slapen. En die moeilijk van de ene in de andere slaapcyclus moeilijk wordt komen.
Ja.
En daardoor inderdaad ook
als ze dan die ongemak hebben, zullen ze, nou ja, het is ook normaal die korte cyclus. Maar je ziet dus wel weer dat dat meer is bij kindjes die ook lichamelijke ongemakken hebben.
Exact.
En dan ook weer 's nachts. Ja, dus zeker daar ook bij. Nou ja, een slaapcoach is denk ik sowieso goed. Maar daar komt nog een podcast over. Want slaap is denk ik echt iets waar je als ouder overal meer van wil hebben.
Heel belangrijk.
Dus, maar weet dus dat het er ook bij kan spelen. En ook een reden kan zijn om hulp te zoeken.
Precies.
Nou, super fijn om al deze dingen met jou te bespreken, Willemijn. Ik denk dat het echt heel fijn is om een eerste stap voor ouders te kunnen zetten. Ja, heb jij nog een laatste ultimate tip voor ouders die in het nieuwbakken moederschap zitten?
Zeker. Nou, het is voornamelijk dat ik denk, volg je gevoel als moeder. Je gevoel klopt altijd. Daar ben ik echt van overtuigd. En ook als soms een zorgverlener of een professional zegt dat iets niet zo is, vertrouw op je eigen gevoel en het moederschap, het ouderschap is sowieso een hele zoektocht.
Ja.
Maar uiteindelijk kom je boven aan de berg en
wordt het echt makkelijker.
Een oplossing. Het is echt zo.
Ja.
Ja, zeker.
Ja, ik geloof dat ook niet, maar het is echt zo. Ik ben heel blij met deze kennis die we hierin hebben kunnen delen. Dus dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Wat leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van Dubbel Zen, de podcast. Ik hoop dat wij je hebben mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven wanneer er weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via je favoriete podcast app. Ook kun je mijn podcast ranken, zodat nog meer moeders Dubbel Zen kunnen vinden. En ben je benieuwd naar tips voor een meer ontspannen moederschap? Bekijk dan de Ultimate Mom Guide, de gids voor nieuwbakken moeders, op dubbelzen.nl. En volg me op Instagram, @dubbelzen.